Goedenavond en welkom bij een extra NOS Radio 1 journaal. Voor een groot deel in het teken staat van Griekenland. De Grieken hebben gesproken. Het lijkt erop dat het nee-kamp aan de winnende hand is. Heel Europa, misschien wel de hele wereld, kijkt mee.
Een klare meerheid tegen die spaarauflagen der internationale geldgeber.
With 60.65% voting no.
Si riferendosi alla probabile vittoria del no.
Maar we gaan ook in deze uitzending beachvolleyballen. De finale op het WK in Den Haag. Aman Afsaroglu.
Alisson Cerruti en Bruno Schmid uit Brazilië tegen Reinder Nummernoor en Christian Varenhorst. 2 jaar geleden won Nederland goud op het WK. En de vraag is of dat vandaag hier in Den Haag op de Hofvijver opnieuw gaat lukken.
Het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten.
Maar eerst naar Athene, onze correspondent Connie Keese. Connie, de Grieken hebben gesproken en ze hebben een duidelijk signaal afgegeven.
Jazeker. En dat betekent dat de meerderheid van de bevolking eigenlijk heeft gezegd... We willen geen strenge bezuinigingen meer. Niet die bezuinigingen van de afgelopen jaren. En ook niet nieuwe maatregelen. Want die hebben geleid tot hoge werkloosheid, armoede. Het heeft de economie verwoest. En vooral zeggen ze dat ze zelf willen beslissen over hun toekomst. En niet meer willen dat anderen dat bepalen. Ja. In dit geval Europa en het IMF.
Ja. Zou je al een beetje kunnen verklaren waarom die meerderheid, die grote meerderheid, dat voor nee heeft gestemd, waarom die zo groot is?
Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik denk eigenlijk dat de woede en de vernedering onder de bevolking buiten Griekenland is onderschat. Dat meer dan 60% nu nee zegt, geeft dat wel aan, denk ik. Nog steeds wil dat niet zeggen, overigens, dat de Grieken uit de eurozone en uit Europa willen. Dat is nu even opzij gezet, denk ik. Al klinkt het tegenstrijdig.
Ja, maar daar moeten we het zo nog wel eventjes over hebben. Maar eerst eventjes om te kijken of we kunnen analyseren waarom dat nee-kamp zo groot is. Bijvoorbeeld de propaganda, want ze hebben heel harde woorden gebruikt, hè, in het heetst van de strijd op het laatst. De premier Tsipras en de minister Varoufakis. Heeft dat daarbij geholpen?
Het zou kunnen, maar er is natuurlijk propaganda van beide kanten gebruikt. Niet alleen van de kant van de regering. Van de andere kant is geprobeerd om angst aan te jagen bij de bevolking. En het zou misschien ook wel kunnen dat averechts heeft gewerkt. Er komen vast wel onderzoeken naar om dat te bepalen.
Ja, is er trouwens al gereageerd vanuit de overwinnaars? Ja?
Ja, de regeringswoordvoerder Sakellaridis heeft gezegd... er is een duidelijk mandaat aan de regering gegeven... Om de voorstellen van de kredietverleners af te wijzen. En de minister van Sociale Zaken heeft gezegd... de regering heeft nu een sterke kaart in handen om de onderhandelingen voor te zetten.
Ja. Bart Kamphuis is buiten in Athene op het Syntagmaplein bij het Griekse parlement. Bart, is het een groot feest?
Ja. Griekenland heeft de Europa Cup gewonnen. Daar valt het denk ik het beste mee te vergelijken. Er komt nu net een stoet uit een ander deel van het centrum, het Syntagmaplein, oplopen. Vlaggen, mensen zingen, mensen klappen. Het is dik feest en echt een ontlading vind ik zelf na de stemming die ik de afgelopen dagen hier heb meegemaakt. Het was toch een stemming van angst, opgekropte spanning ook van wat zal er gaan gebeuren. En vanavond is het dus echt, je hoort het, een enorme ontlading. In ieder geval bij dat Otsi-kamp, bij dat nee-kamp, die hier nu feestend de straten van Athene, van het centrum van Athene doortrekt. En een overwinning viert. Ja, wat ze vanavond gewonnen hebben, daar zullen jullie nog heel veel over praten, denk ik, op de zender. En er zal hier ook nog heel veel over doorgepraat worden. Maar mijn gevoel is dat vanavond... De emotie het van de ratio gewonnen heeft.
Ja.
Otsi is natuurlijk de stem waar veel emotie, waar veel gevoel in zit. En de ja-stem was toch veel meer de stem van de ratio, van verstandig nadenken. Nou, het gevoel heeft vanavond duidelijk gewonnen hier in Athene.
Ja, en Otsi uitzicht dat vooral in gewoon... Ja, precies. Nou ja, eigenlijk wordt mijn vraag beantwoord. Want het uitzicht vooral in feestgedruis. Er zijn geen toespraken of zo.
Nee, weet je, wat ik nog wel net hier waarnam op het plein is, een soort spontane toespraken. Mensen die, een beetje het zeepkist-idee, die met een megafoon hun visie op de toestand van vandaag weergaven. En ik kon het niet verstaan, maar aan de toon merkte ik wel dat hun uitleg was van de uitslag van deze avond. Het leeft gewoon zo enorm hier in Athene. En vanavond, nu is dit, zijn het echt de uren van de ontlading.
Ja. En Connie, het jaarkamp, naaien, zeggen jullie daar in Griekenland.
Nee.
Nee. Hebben die hun nederlaag al toegegeven?
Ja. Een deel daarvan moet ik eerlijk zeggen. Vooral van de PASOK, de Socialistische Partij, en de Conservatieve Nieuwe Democratie. Nou, dat zijn nu juist de twee partijen die zeg maar de afgelopen jaren, 30 jaar, aan de macht zijn geweest. En de nieuwe leider van de PASOK heeft gezegd, ja, we moeten ons nu verenigen. Ze geeft haar nederlaag toe. En ze zegt, nu is het uur van de premier. Hij heeft beloofd dat die binnen 48 uur een overeenkomst zou sluiten. En Griekenland kan geen vertragingen, geen uitstel meer aan nu.
Ja. Nou, we komen straks nog bij jullie terug. Bart, ook bij jou voor het feest. Ik praat in de studio verder met de oud-president van de Nederlandse Bank, Nout Welling. Goedenavond, meneer Welling.
Goedenavond.
Dit lijkt mij een onmogelijke uitslag. Voor Europa dan, hè?
Ja, voor Europa en denk voor de Grieken ook. Het lijkt een overwinning, maar men kan van een koude kermis thuiskomen als de gevolgen zichtbaar worden.
Ja, wat zijn de gevolgen nu?
Nou, wat zijn de gevolgen weten we niet. In de eerste plaats moet er nog overleg op regeringsniveau plaatsvinden morgen tussen Merkel en Hollande over hoe hierop gereageerd gaat worden. Er zijn twee mogelijkheden. Eén is dat men zegt over en uit. De tweede is in deze fase misschien iets waarschijnlijker, dat men bereid is om nog eens een keer te praten. Maar er zal niet veel wisselgeld aan de Grieken geboden kunnen worden na de onderhandelingen die hebben plaatsgevonden. En dat betekent dat hoe dan ook, als er al een overeenkomst zou komen, wat ik nog moet zien, dat de Grieken toch erg teleurgesteld zullen zijn over de resultaten.
Wat de gewone Griek, die nu aan het feest vieren is, zich afvraagt, is natuurlijk, gaan morgen of misschien overmorgen de banken weer open? Kan er gepind worden?
Dat lijkt mij eigenlijk hoogst onwaarschijnlijk. Er zijn kapitaalcontroles ingesteld, net als in Griekenland en in IJsland. In IJsland heeft dat jaren geduurd, in Griekenland toch een paar jaar.
U bedoelt Cyprus?
Cyprus. Wat hier aan de hand is het volgende. De ECB, omdat zoveel geld uit de banken is weggelopen in de afgelopen periode, heeft de ECB moeten bijspringen. Die heeft via een tweetal wegen zeg maar liquiditeiten verschaft.
Ja, zeg maar de noodsteun.
Ja, noodsteun. En ook voor een stuk was er reguliere steun. De ECB is aan het eind van haar mogelijkheden geleidelijk gekomen. Eigenlijk mag de ECB alleen liquiditeiten verschaffen aan banken die financieel gezond zijn. Nou, het is duidelijk dat de Griekse banken financieel niet gezond zijn. De ECB heeft dat criterium opgerekt, dat staat in de wet, dat criterium, tot gezond zijn, dat is ook mogelijk als er een steunprogramma is. Want dat steunprogramma, daarmee kun je de banken gezond maken. Nou, in het begin van deze week, dinsdag, heeft de ECB het nog verder opgerekt. Er was geen steunprogramma meer, maar er was nog zicht op een steunprogramma, afhankelijk van de uitkomsten van de verkiezingen. En het is duidelijk dat er ergens een moment komt dat de ECB moet zeggen, moet luisteren, dit kan niet doorgaan. En als jullie opengaan, dat zal natuurlijk de eerste opmerking zijn, dan gaan de Grieken morgen of overmorgen al hun geld van die bank afhalen. En dan moet de ECB er nog meer in stoppen.
Ja.
Dus er komt ergens een end aan het verhaal. En ik denk, maar nogmaals, ik ben daar niet meer bij betrokken en ik heb er ook geen contact over. Ik denk dat de ECB eerst zal afwachten wat er uit het politieke overleg komt.
Ja, want anders nemen zij eigenlijk een politieke beslissing.
Ja, anders in ieder geval een beslissing die niet op politieke gronden genomen is, maar gewoon op basis van hoe de wet in elkaar zit, maar die politieke consequenties heeft. Dus ik denk dat de ECB als het ware de zaak zal proberen te bevriezen. Ze geven nu noodhulp, dat ze dit niet verder zullen uitbreiden. Dat zou dwaas ook zijn.
Maar bevriezen, dat betekent dat er dus geen geld naar Griekenland gaat.
Ja, dat betekent dat ze hebben nu op een bepaald niveau geven ze, voor wat is het, 89 miljard, geven ze liquiditeit. Ze zullen dat niet uitbreiden. En dat moet je uitbreiden als er weer geld gaat weglopen om het gat weer te vervullen.
Ja, maar dus, dat betekent dat dus de pinautomaten, om weer bij die gewone Griek terug te keren, niet open gaan.
De pinautomaat, die zouden misschien weer wat dagen open kunnen, maar ik zie de banken niet open gaan in die zin dat, Ja, ze kunnen wel, de deuren kunnen wel opengaan. Maar ik zie ze niet opengaan in de zin dat je gewoon je geld van de rekening kunt gaan halen. Want dan loopt het hele Griekse bankwezen in een paar dagen helemaal leeg.
Ja, maar zonder een oplossing, al dan niet met schuldsanering, want er wordt ook wel eens over gesproken. Zonder een oplossing is er misschien maar één conclusie mogelijk. Namelijk dat de Grieken eruit treden.
Nou ja, zonder een oplossing. Wat de Grieken zich overigens niet realiseren is, zij beslissen over iets. Maar er is ook nog de rest van Europa. Er zijn 11 miljoen Grieken en er zijn 320 miljoen anderen bij dit alles betrokken. En er hoeft maar in één land iemand te verzinnen dat er ook een referendum moet plaatsvinden. En je loopt al in de problemen.
Ja, maar
Als geen oplossing gevonden wordt, dan is het theoretisch mogelijk dat de Grieken in de euro blijven. Maar dan kunnen ze geen beroep meer doen op de Europese Centrale Bank. En hun bankwezen is de facto, of feitelijk zeg maar, failliet. Maar dan kunnen ze een parallele munt introduceren. Dan kunnen ze naast het feit dat je in euro's mag betalen, dan nog in Griekenland in kunt betalen, en dat dat wettig betaalmiddel is, zou de overheid, maar er zijn heel veel varianten van, de overheid bijvoorbeeld kunnen besluiten om te zeggen van, ik ben jouw schuldbewijzen, jij krijgt van mij over een jaar 1.000 euro. Nou, en als je dat van de overheid krijgt, bijvoorbeeld omdat je salaris van de overheid krijgt, dan kun je daarmee naar anderen gaan. Die moeten wel geloven overigens dat de overheid dat geld over een jaar heeft.
Precies.
Dus je kunt tijdelijk, naar mijn gevoel, wel een parallele munt invoeren, als je dit een parallele munt wilt voeren. Maar blijvend geeft het zoveel complicaties.
Ja, het is in ieder geval er niet makkelijker op geworden. Meneer Wellink, ik dank u wel voor uw commentaar en uw analyse van de situatie op dit moment in Griekenland. Ik zei het aan het begin van de uitzending al, we doen behalve Griekenland ook, hebben we aandacht voor het WK beachvolleybal. Want er wordt tenslotte een finale gespeeld op de Hofvijver in Den Haag. Simpel gezegd is het Nederland tegen Brazilië. En nog simpeler, Aman Afsaroglu.
Ja, het voelt een beetje alsof ik naar een wedstrijd van Nederland zelf aan het kijken ben. Het begon al met de volksliederen van Brazilië en Nederland. En geholpen door de fantastische atmosfeer hier in dit drijvende stadion op de Hofvijver in Den Haag is Nederland fantastisch begonnen aan deze finale. De voorsprong is 13-8 tegen een ijzersterk Braziliaans duo. Vooral Alisson Cerruti is gewoon een beachvolleybal-icoon. Al een keer zilver behaald op de Olympische Spelen. Wereldkampioen geworden in 2011. Maar Varenhorst, 25 jaar, Christian Varenhorst en Reinder Nummeroor laten zich daar niet door afbluffen. Ook niet hebben ze zich laten afleiden door die geweldige sfeer in dit stadion waar 5000 mensen in zitten. Ze zijn gewoon geconcentreerd bezig. Varenhorst pakt het ene blok na het andere, waardoor de Nederlanders al vroeg in de eerste set uitliepen. Op een gegeven moment zelfs een voorsprong hadden van 6 punten. En dat is een hele ruime marge in een finale van een WK beachvolleybal. In de voorgaande wedstrijden van Varenhorst en Nummerdoor is dat bijvoorbeeld niet gebeurd. Maar die marge is nu dus nog 5. Nu nog 4 omdat Varenhorst een bal in het net serveert. Maar normaal gesproken moet dat genoeg zijn om een eerste set te gaan winnen. Goed, we moeten voorzichtig zijn, maar het ziet er dus buitengewoon goed uit voor Reinder Nummerdoor, 38 jaar, en de 25-jarige Christian Varenhorst. Ze leiden in de eerste set tegen Alisson en Bruno met 13-9.
Dit is een extra uitzending van het Radio 1-journaal.
We praten over Griekenland. We praten over hoe het nu verder moet. Nu de Grieken waarschijnlijk nee zeggen tegen het pakket wat Europa heeft aangeboden. Doen we onder andere in de studio met Adriaan Schout. En we bellen ook zo met onze correspondenten in Brussel, in Duitsland, in Frankrijk. En we gaan ook eens kijken of er politieke reacties te verkrijgen zijn in ons eigen Den Haag. Beetje om de hoek bij Armand. Meneer Schout, om met u eigenlijk te beginnen. Van ja, ik zei net tegen meneer Wellink, dit is een onmogelijke uitslag. Dat beaamde hij. Maar de vraag die daarachter zit is natuurlijk, wat kan Europa doen?
Ja, wie is Europa? Er zijn hier twee.
Ik zou bijna zeggen, dat weten de Grieken als geen ander. Maar dat is een flauw antwoord.
Goed, we hebben natuurlijk de Grieken zelf. We hebben de Eurogroep. Dat zijn de ministers van Financiën. En we hebben het hoge politieke niveau. Het zal wel heel erg moeilijk worden voor de Eurogroep en voor het hoge politieke niveau. Want aan de ene kant is er echt wel degelijk veel woede en onbegrip voor wat er de afgelopen maanden gebeurd is. En die willen zo niet verder. Aan de andere kant is er ook een politieke realiteit.
Woede bij de eurogroep.
Woede bij de eurogroep. Ja, niet alleen bij de eurogroep, maar eigenlijk bij iedereen die met de Grieken te maken heeft gehad. Ze zijn niet verder gegaan met de onderhandelingen waar ze eigenlijk een half jaar geleden waren. Dit ging eigenlijk over het schuldafschrijvingen, die zaten er niet in. De echte hervormingen die hebben grotendeels stilgestaan. Nu moeten ze verder gaan. Ze willen eigenlijk graag wel een oplossing, want niemand is erop uit om de Grieken eruit te gooien.
Nee, maar ze zijn heel beleefd geweest tot op heden, toch, de eurogroep? Ze hebben in ieder geval niet gezegd, behalve misschien die brief van vandaag van Dijsselbloem, die Bikkelhard zegt van de Grieken hadden er nooit bij mogen komen. Maar voor de rest hebben ze nooit gezegd van doei, bekijk het maar.
Ja, de onderhandelingen zullen altijd heel beleefd zijn. Dat is ook omdat vanuit de eurogroep of van de Europese Raad regeringsleiders, ja, daar wil niemand de schuld hebben dat zij de Grieken eruit gooien. Dus ze dwingen Griekenland de hele tijd in vervolgstappen. Dus de eerste stap zal ook komen van de Grieken. Die zullen waarschijnlijk een verzoek op tafel leggen. Waarschijnlijk is dat een verzoek om een derde geldpakket, een derde steunpakket. Ja, en dan gaan zij ernaar kijken, de eurogroep, of ik denk in eerste instantie de eurogroep, die gaan er dan naar kijken. En dan gaan ze waarschijnlijk gewoon weer terug bij het onderhandelen. Maar zij zullen beleefd blijven. Komt u maar met die voorstel. Maar ondertussen tikt de tijdbom in Griekenland wel door. Dus wat dat betreft, de beleefdheid is wel heel nadelig voor de Grieken.
Ja, en die tijdbom, waar ik het eigenlijk net ook
precies
over had. Hè? Ligt de bal dus nu bij Tsipras, bij de Griekse premier?
Ja, die ligt bij Tsipras. Die zal nou die moet met een voorstel komen, wat hij eigenlijk wil. Nou, hij heeft zichzelf nou in een heel moeilijk pakket gemanoeuvreerd. Want hij kan niet terug en zeggen, nou, ik vond eigenlijk wel een aardig voorstel wat er lag, laten we daar nog eens naar kijken. Nee, hij heeft voorgelegd aan de bevolking. Er is een groot nee tegen. Dus hij kan niet eens meer vragen wat eigenlijk al op tafel lag. Dus als hij zal zich harder moeten opstellen in de onderhandelingen. En daardoor wordt het eigenlijk nog steeds veel moeilijker.
Ja, Joris van Poppel in Brussel. De analyse hier is van het wordt dus lastiger, want er is sprake nu van een verharding. Is dat ook de analyse die langzaam maar zeker in Brussel gemaakt wordt?
Ja, zeker. Al zijn er nog niet heel veel reacties officieel, omdat mensen wachten op de officiële uitslag uit Griekenland natuurlijk. Maar officieus natuurlijk ook omdat het een enorme harde knal is. Het is een enorm hard nee uit Griekenland, harder dan hier verwacht was. Stiekem werd er gehoopt op een ja natuurlijk, zodat de onderhandelingen vlot getrokken kunnen worden. Maar ja, dat is overduidelijk niet gebeurd en het wordt alleen maar ingewikkelder. Het was al zo ingewikkeld met de Grieken. Zij zullen alleen maar harder gaan onderhandelen. Europa, de andere eurolanden, die zullen er alleen maar minder zin in hebben. Dus ja, niemand weet eigenlijk precies wanneer, hoe en of het wel gaat lukken om een akkoord te sluiten met de Grieken.
Ja, ik zie wel een tweet vanuit het Europees Parlement voorbij komen. Kiefer Hofstad. Grieken verdienen een tweede kans.
Precies, het begint nu te komen. De eerste reacties die druppelen nu binnen. Kiefer Hofstad inderdaad, belangrijke, de fractieleider van de Europese Liberalen. Die zegt, dit is niet het einde, ze hebben een tweede kans nodig. En dat zijn ook de andere reacties nu eigenlijk wel, ook uit het Europese parlement. Bijvoorbeeld de PvdA-fractieleider in het Europese parlement, Paul Tang, fractiegenoot van Dijsselbloem, sorry, partijgenoot van Dijsselbloem, die zegt, dreigt een humanitaire crisis in Griekenland en we moeten vooral dooronderhandelen. Nou, dat is dat is de lijn die nu uit het Europese parlement gehoord. Ja. Ik heb ook twee andere reacties nog.
Nou, even kort. Ja.
Nou ja, bijvoorbeeld een belangrijke Belgische minister van Financiën, een van de eerste ministers van Financiën, die zegt ook, er moet verder gepraat worden, onderhandeld worden. Maar schuldkwijtschelding, dat is uitgesloten. Dat gaan we niet doen. Dat is natuurlijk de belangrijkste eis van de Grieken. En de Spaanse premier Rajoy, die heeft het al over een extra Europese top. Die zou woensdag gehouden gaan worden.
Ja, ik zeg even kort, niet uit onbeleefdheid, maar ik wil eventjes snel ook naar Den Haag, naar het beachvolleybal, naar Arman. Want de eerste set staat op het punt afgelopen te worden.
Nou ja, ik dacht, we hebben nog even tijd, Bert. Maar het gaat ongelooflijk snel, want de eerste set is al binnen voor Reinder Nummerdoor en Christian Varenhorst, die een foutloze eerste set, werkelijk foutloze eerste set hebben gespeeld. Onvoorstelbaar hoog niveau hebben zij behaald. 21-12. Dat is bijna een vernedering tegen dat Braziliaanse koppel Allison en Bruno. Dit had niemand vooraf durven voorspellen. Ze spelen geweldig. Totaal geen last van de druk die er toch echt wel is in dit stadion. Dat oranje kleurt hier op de Hofvijver. De Brazilianen hebben meer last dan het Nederlands. Want die spelen dus geweldig. Zijn hard op weg naar de wereldtitel. Want de eerste set is binnen. 21-12 voor Nummerdoor en Varenhorst.
Ja, Joris van Poppel, jij zei net van Rajoy, de Spaanse premier, leidt dus voor een extra eurotop. Maar we weten ook dat morgen Merkel en Hollande elkaar al gaan ontmoeten. Zegt hij dat in reactie op dat hij bang is dat de Duitsers en de Fransen het onderling gaan regelen?
Nou ja, die angst is er natuurlijk wel meteen. Maar ongetwijfeld moet er een Europese top komen. En zullen Hollande en Merkel ook de andere euroleiders bij gaan praten over wat nu. Maar ja, wat er nu precies moet gebeuren, wie daar nu precies aan zet is in Europa, dat is nog onduidelijk. Bijvoorbeeld Jeroen Dijsselbloem, wat gaat die doen? Gaat die de ministers van Financiën bij elkaar roepen? Er is een bron binnen de eurogroep die zegt, dat gaan we niet doen. Want wat ligt er op tafel eigenlijk? De Grieken moeten eerst maar met een voorstel komen. Morgen komen de ambtenaren van de eurogroep wel bij. Dat is wel duidelijk. Ja, en we verwachten hier in Brussel natuurlijk ook Tsipras. Want die heeft altijd gezegd dat hij direct na het referendum naar Brussel zou vliegen met nieuwe voorstellen. Dus misschien dat we die hier morgen kunnen verwachten. Nog onduidelijk, maar sowieso zal er heel veel gepraat worden de komende dagen in Brussel.
Ja, want er zal veel overlegd worden. Adriaan Schout, chef Europa van Klingendaal. Veel overlegd. Tsipras, we hebben hem nog niet gehoord. We willen eigenlijk wel een beetje weten van hoe hij het ook duidt. Hè? Want daar zitten we op te wachten.
Ja, daar zitten we echt op te wachten. Welke toon gaat hij nou aanslaan? Gaat hij nou een overwinningsfeestje vieren? Gaat hij nou zeggen dat hij het harder kan gaan spelen? Of gaat hij eigenlijk een verzoenende toon aanslaan? Want ik denk dat hij ook weet dat het nee niet een nee is tegen de euro. Dus hij heeft wel een nee om harder te onderhandelen, maar niet om zijn land uit de euro te halen. Heeft hij die boodschap begrepen of interpreteert hij gewoon een nee is een nee en het kan hem verder helemaal niet schelen? Dus we moeten echt gaan letten op wat hij gaat doen nou.
Ja, en niet alleen op hem, maar we moeten natuurlijk ook letten op de belangrijkste spelers in Europa. Natuurlijk op Duitsland en Frankrijk. Ik had het er net al eventjes over, de as Berlijn-Parijs. Jeroen Wollaars is in Berlijn, Frank Renaud trouwens in Parijs. Jeroen, om eventjes met jou te beginnen. Merkel heeft altijd gezegd dat Griekenland erbij moet blijven. Ja, dan zal het toch wel even schrikken zijn in Duitsland.
Ja, dat heeft ze gezegd. Griekenland moet erbij blijven, maar daar heeft ze ook altijd aan toegevoegd, niet tegen elke prijs. En ik ben heel benieuwd of voor haar nu eigenlijk de grens bereikt is. En de eerste reacties hier in Berlijn, die komen nu binnen uit bijvoorbeeld haar zusterpartij, de CSU. Daar is gezegd dat er nu geen enkele reden meer is om de Grieken nog verder te helpen. Weltrusten Griekenland, heeft de secretaris-generaal van die partij letterlijk gezegd. Ja, en dat is voor Merkel ongetwijfeld een bittere pil. Maar de politieke realiteit begint zich hier nu toch wel duidelijk af te tekenen. Dat de Grieken nee hebben gezegd. En dat daarmee voor in elk geval de Duitse hardliners, en dat zijn er steeds meer, de deur naar extra geld toch wel zo goed als afgesloten is.
En is dat iets waar Merkel echt rekening mee moet houden?
Dat denk ik wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de minister van Financiën, Schäuble hier, die heeft het helemaal gehad met Varoufakis en Tsipras. Die heeft gezegd het feit dat ze dat referendum hebben afgekondigd en vooral dat ze hebben gezegd dat mensen nee moeten stemmen, dat heeft hier zoveel kwaad bloed gezet. En zeker bij zijn partij, de CDU, en dus ook bij de zusterpartij van de CDU, de CSU uit Beieren, zijn er steeds meer mensen die gewoon zeggen, ja, een nee tegen dit voorstel is een nee tegen Griekenland in de euro. En dus kan er niets anders gebeuren dan een Grexit. Iets wat Merkel wil voorkomen. Mm-hmm. Maar waarvan dus ja, steeds meer mensen in haar partij en in de Bondsdag toch andere gedachten beginnen te krijgen.
Ja, nein is nein, maar Frank Renaud, nul is niet nul in Parijs.
Nul is niet nul, maar er is officieel nog niet gereageerd in Parijs. Dat is redelijk opmerkelijk. Er is wel vanuit Athene bekendgemaakt dat Alexis Tsipras telefonisch heeft overleg gevoerd met president François Hollande. Maar François Hollande heeft zelf nog geen woord laten vallen over de eventuele uitslag, over de voorspellingen nu. Hij heeft alleen een communiqué uitgegeven. Daarin staat dat hij dus maandag morgenavond op het Élysée met Angela Merkel overleg heeft, bilateraal overleg en ook een werkdiner. Maar daar is het voor ons nog bij gebleven.
Ja, maar eerder dit weekend hoorden we bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken bij jou in Frankrijk zeggen van dat er hoe dan ook, ongeacht de uitslag, verder gesproken moest worden.
Er moet ongetwijfeld verder gesproken worden, want dat betreft is hier hetzelfde geluid als wat Angela Merkel zegt, hoorde Jeroen net zeggen. De Fransen willen natuurlijk een noodscenario voorkomen en gaan er echt alles en alles op zetten om dat te voorkomen. Maar hoe dat gaat gebeuren en hoe de Europese partners op één lijn moeten worden gekregen, daar wordt vooralsnog worden geen weddenschappen over afgesloten.
Nee, want Jeroen, Merkel reist naar Parijs, is misschien ook wel een soort teken dat zij naar Parijs gaat om met de president te spreken?
Ja, dat denk ik wel. Je zou daar misschien zelfs uit af kunnen leiden dat zij zich nu ook beseft dat de harde Duitse lijn, de Duitse lijn van hervormingen blijven eisen en bezuinigingen blijven eisen, dat misschien niet zo heel veel heeft opgeleverd. En dat ze het misschien nu met iemand moet proberen die een wat zachtere toon aanslaat. Kijk, ik denk dat er voor Merkel persoonlijk ook gewoon heel veel van afhangt. Het is het 10e jaar dat ze bondskanselier is. Ze begint natuurlijk langzaam een beetje terug te kijken op die 10 jaar. Dat is ook de teneur in de pers hier. Mensen zeggen wat Helmut Kohl heeft opgebouwd. Hè? Duitslanden verenigd, euro ingevoerd. Duitsland een sterke rol in een sterk Europa. Dat is onder de handen van Merkel nu aan het afbrokkelen. En de grote vraag is of zij het accepteert dat dat haar nalatenschap is. En ik denk dat zij persoonlijk alles op alles zal zetten om een ander Europa na te laten. Een sterker Europa. Maar voorlopig kijkt ze achterom en ziet ze een behoorlijke puinhoop.
Ja, wat ruïnes om in de Griekse beeldspraken te blijven. Adriaan Schout van Klingendaal, dat is natuurlijk ook een element wat meespeelt, namelijk de nalatenschap. En aan de andere kant heb je dus, wat Jeroen net schetste, zachte lijn en harde lijn.
Ja, er is ook een nieuwe fase in de hele eurogroep en de regeringsleiders, de Europese Raad is er ontstaan. Dat is namelijk dat er meningsverschil is over hoe nou verder. Het was tot nu toe eigenlijk 18 tegen 1. Hè, Griekenland lag er echt uit. Maar er is ook wel heel veel roep om solidariteit met de Grieken. Zachtere hand richting de Grieken. Mensen als Dijsselbloem en Merkel staan nu echt onder druk. Want dit is eigenlijk heel veel andere landen en de publieke opinie tegen hen. Is dit wel de goede aanpak geweest? Ja. Had dat niet wat anders kunnen?
Ja, en Frank Renaud, dan zijn de Fransen er natuurlijk als de kippen bij om te zeggen van nou, laat ons dat maar doen. Wij slaan die bruggen richting Zuid-Europa.
Nou, ik denk dat François Hollande inderdaad nu de mogelijkheid ziet wel. Zijn kansen schoner ziet om inderdaad die rol naar zich toe te trekken. Jeroen zei het net al, Angela Merkel misschien een beetje in de verdediging nu. François Hollande staat toch iets meer vergevingsgezind ten opzichte van de Grieken bekend. Het zou best kunnen zijn, nu die ook Merkel hier uitnodigt in Parijs, dat hij die rol een beetje naar zich toe gaat trekken. En het is inderdaad zo dat die publieke opinie in Frankrijk ligt natuurlijk ook iets anders. Hè. Wat heel opmerkelijk is dat François Hollande zelf nog niet gereageerd heeft. Maar door zowel extreem links als extreem rechts is vanavond in Frankrijk al gezegd dat zij een overwinning van nee toejuichen. Heel opmerkelijk. Extreem links zegt dat is natuurlijk een nee tegen de almacht van de banken in Europa. Hè, dat dictaat van de banken, van de financiële sector. En extreem rechts, bij sprake van Marine Le Pen van het Front National, zegt dat dit een stem is tegen de dictaten vanuit Brussel, tegen het Europese beleid. Dus heel opmerkelijk, zowel extreem links als extreem rechts die zich nu voor dat nee uitspreken en dat toejuichen.
Dank jullie wel. U hoorde vanuit Frankrijk en Duitsland onze correspondenten Jeroen Wielaars en Frank Renaud. Het is 9:30, Jeroen Wielaars, Jeroen Wollaert. Sorry, Jeroen. Het is 9:30 hier op Radio 1. U luistert naar de NOS, een extra uitzending over Griekenland, maar ook over sport. Want de finale van het beachvolleybal in Den Haag. Amand, de eerste set is gewonnen door Numedor en Varenhorst. Tweede set.
Ging ook weer heel goed in het begin. 3-0 voorsprong, 4-1 voorsprong. Maar de Brazilianen komen wat terug. Nu 7-7. Maar ja, we keken echt met open mond hier allemaal in dit stadion naar die eerste set. Want ze waren zo oppermachtig, Varenhorst en Numenor. Vooral het blok van Christian Varenhorst is echt het hele toernooi niet zo goed geweest. Het ene blok na het andere schudt hij moeiteloos uit zijn mouw. En Brazilië was aanvallend onmachtig. Brazilië heel dominant op dit toernooi. Alle medailles al behaald bij de vrouwen. En ook al de bronzen plak in het mannentoernooi. Daar komt dus nog één medaille bij. Numenor en Varenhorst dus de enige niet-Braziliaanse medaille. 8-7 staat het in de tweede set. In 2013 werd Nederland dus ook al wereldkampioen. Toen waren het Alexander Brouwer en Robert Nielsen die dit toernooi al in de achtste finale sneuvelden. Maar Numenor en Varenhorst kunnen het mooie toernooi hier in Nederland toch nog van een droomeinde voorzien. En het ziet er heel erg goed uit. Het voelt een beetje alsof Numenor en Varenhorst deze wedstrijd niet kunnen verliezen. 8-8 in de tweede set. De eerste set ging naar Nederland met 21-12.
Ben je 38 jaar, ga je misschien toch nog goud winnen. En een nummer door was dat. Verslaggever Bart Kamphuis. We hoorden hem eerder deze uitzending. Ja. Het Syntagmaplein bij het Griekse parlement. Ja. Bart, dat klinkt als nog steeds feest?
Ja, feest en grote uiting van trots, denk ik. Dat de mensen hier vooral naar buiten willen brengen. Trots op hun overwegende ja-stem. Trots op hun land, op Griekenland. Dat de rug recht heeft gehouden in Europa. Dat zich niet bang heeft laten maken door alle onheilsscenario's die vanuit Brussel, vanuit Duitsland, Noord-Europese landen deze richting op zijn gestuurd. Vandaag heeft Griekenland gezegd van wij staan achter Tsipras. Althans 60% van Griekenland heeft dat gezegd. Dus dat is wat je hier op straat ziet. Trotse gezichten, spandoeken, rode vlaggen. Het is een beetje alsof Griekenland de Europa Cup vanavond heeft gewonnen. Feest, veel mensen op de been. Ze lachen, ze zingen. Ze maken plezier, ze drinken een biertje, ze eten wat bij de barbecues die hier op het plein staan opgesteld. Griekse vlaggen worden goed verkocht. Het is kortom een vrolijke, opgewekte en nogmaals, trotse sfeer.
Bart, wij gaan van jou naar Conny. Want Conny, de Griekse minister van Financiën spreekt.
Ja. Nou, hij had een hele korte verklaring. Hij is inmiddels opgehouden. Hij kwam van de achtste verdieping van het ministerie van Financiën om iets te zeggen tegen de journalisten. Hij zei onder andere, 5 maanden hebben we onderhandeld. We wilden geen nieuwe leningen. We wilden ook geen nieuwe bezuinigingen. Maar de kredietverleners wilden niet met ons discussiëren. Ze wilden onze banken sluiten en niet praten over de schuldenlast. Hij zegt daarentegen, we willen dat Europa een positieve rol gaat spelen. En het Griekse volk heeft het ultimatum dat de kredietverleners hebben gesteld nu teruggestuurd. En een nee is een democratisch nee voor Europa.
Voor Europa, dat heeft hij er nog eventjes bij gezegd.
Ja.
Wat betekent dit?
Ja, wat dat betekent is dat dit is natuurlijk een beetje een overwinningsspeech. Maar het betekent ook dat hij niet de deur helemaal sluit. Hè? Dat hij toch met Europa, denk ik, weer verder wil onderhandelen. Of hij dat zal zijn of iemand anders, dat is nog niet duidelijk.
Oké, dankjewel, Conny Keeser vanuit Athene. Dus Varoufakis heeft gereageerd, Adriaan Schout. Wat belooft dit? Dit is natuurlijk een beetje nog de retoriek. De taal van voor het referendum.
Ja, dit is een beetje de overwinningsspeech waar ik eigenlijk toch wel een beetje bang voor was. Dit is het verhaal van wij hebben een democratie en wij hebben gekozen en we hebben het afgewezen. Nu gaan we terug naar Europa en Europa moet het maar slikken. Het is al vaker gezegd, er zijn nog 18 andere democratieën in de eurozone. En die zullen daar toch wel heel veel moeite mee hebben met de vraag om schulden af te schrijven op de Grieken. Dus ja, dit is echt de manier waarop zij het zien. Onze democratie heeft gezegevierd.
Ja, en we hebben het gewoon teruggestuurd naar Europa, zegt hij.
Ja, alsof dat niet 18 andere democratieën zijn. En dat is nou precies hetgene wat altijd zo enorm geïrriteerd heeft. En daar gaat hij nu gewoon mee door. Ja. Dus je kunt wel nagaan dat er nu in andere landen, Slowakije, Baltische landen, Finland, ik denk ook Nederland, Duitsland, noem maar op. Daar zitten heel veel mensen die zitten nou naar deze speech te kijken. En die zeggen, ja, maar wij hebben ook een democratie. Ik kan dit gewoon niet thuis verkopen.
Ja, en daar komt het stoom uit de oren op dit moment.
Ik vermoed dat bij sommige mensen het stoom echt wel uit de oren komt. Ja.
Ja. Het laatste nieuws komt uit Duitsland. Want Duitsland, van Duitse media moet ik erbij zeggen, zeggen dat komende dinsdag de eurogroep bij elkaar komt en woensdag de regeringsleiders. Dan denk ik, ja, dan gaan er weer 2-3 dagen overheen, maar aan de andere kant, misschien hebben we die tijd ook wel weer even nodig om af te koelen.
Ja, die tijd is natuurlijk nodig om af te koelen, maar ze zullen toch altijd nog blijven wachten op het voorstel van de Grieken. Dit gaat echt nog weken duren.
Het is niet zomaar binnen een paar dagen opgelost.
Nee, de Grieken gaan er nog achterkomen wat hun nee betekende. Want die banken die gaan op deze manier niet open. De sfeer tussen Europa en Griekenland gaat er niet beter op worden als het deze toon is. Dan krijgen we echt die IOU's waar net over gesproken werd.
Dus de IOU's, dit parallele munt.
De parallele munt. Precies, en die wil niemand hebben. Dat kun je ook wel uittekenen. Dus voor de Grieken ziet het er nog echt heel somber uit.
Ja, want de banken gaan niet open, denkt u?
Nee.
Voordat de eurogroep bij elkaar is of voorlopig ook niet?
Nou ja, er is geen zicht op dat de ECB iets kan doen. Want de ECB die kan pas geld weer overmaken naar de Grieken als het duidelijk is dat de banken er goed voor staan.
Ja, want dat heeft Wellink uitgelegd. Je moet een soort krediet hebben. Ze hebben de regels eigenlijk helemaal opgerekt, maximaal. Verder kan het niet, want dan knapt het. En zij wachten nu eigenlijk op of weer nieuwe onderhandelingen, zodat het uitzicht is op krediet. Of eigenlijk op een oplossing, moet ik zeggen. Dan kunnen ze weer krediet geven. Of ze wachten op het definitief klappen?
Ja, of ze wachten op solidariteit vanuit Europa. Ze hopen toch dat vanuit Italië en vanuit Frankrijk bijvoorbeeld, en misschien ook wel de spanning waar Merkel onder staat, dat de ECB onder een soort politieke druk gezet kan worden. En dat is misschien ook nog wel enigszins in het belang van Frankrijk. Dat er toch beweging komt dat het Europa van de regels, alle landen moeten zich houden aan de regels, dat vervangen wordt door een politiek Europa van nou, laat de ECB maar helpen.
Ja, maar dan kom je, dan gaan we eventjes terug in de geschiedenis, weer terug eigenlijk bij het begin van die ECB. Toen is er een hele discussie geweest over wat voor soort centrale bank moet Europa eigenlijk hebben. Een politieke, wat eigenlijk de Fransen graag wilden, of eentje die veel onafhankelijker was, wat de Duitsers wilden. En zoals u het nu schetst, krijgen die Fransen alsnog hun zin.
En dat is eigenlijk ook waar de Fransen vanaf het begin ook op gehoopt hebben. Er zijn ook speeches van Mitterrand bekend, waar hij ook zei van ja, we kunnen wel akkoord gaan met de Duitsers, maar als er problemen komen, dan zal de ECB altijd moeten bijspringen en uiteindelijk wordt het een politieke bank. En dat is een beetje de koers die Frankrijk altijd gevoerd heeft. En dit zijn de mechanismes die we konden uittekenen, waar we op konden wachten, want er zijn altijd valutaproblemen geweest. Alleen dat was dan tussen verschillende valuta's. Nu hebben we het binnen de euro, dat zoiets zou gaan gebeuren bij de Grieken of bij de Italianen. Daar kon je op wachten. Daar moet de ECB inspringen. Het is heel spannend hoe de ECB er nu mee omgaat. Want dat zegt heel veel over waar we staan in Europa. Met wat Europa eigenlijk is.
Ja, maar terwijl we toen, bij het ontstaan van die banken, die discussies vonden in de jaren 90 plaats van de vorige eeuw, dachten het heel goed geregeld te hebben. Mensen als Wim Kok, maar ook de toenmalig premier Lubbers en later minister van Financiën Zalm, zeiden allemaal, nee, dat is allemaal niet mogelijk. Waar we nu eigenlijk in verzeild zijn geraakt. Laat ik het anders zeggen, waren die dan zo naïef?
Ik denk dat ze misschien niet helemaal eerlijk waren. Want als je ook maar iets weet van hoe de valutastromen werken, hoe de waardewisselingen tussen munten gaat, ja, dat mechanisme kun je niet uitschakelen. Het was altijd het vertrouwen, er zal wel een politieke unie uit voortrollen. Maar we wisten ook dat politiek heel moeilijk lag. En dat is precies de situatie waar we nou in zitten.
Ja, met alle gevolgen van dien. Van het Griekse referendum van vandaag. Ongeveer 61% van de stemmen is nu geteld. En het is nog steeds een nee. We praten er straks over verder, maar we gaan eerst eventjes naar het beachvolleybal. We verlieten hier bij 8-8, Amon.
Gaat nu even helemaal de verkeerde kant op, Bert. 17-11 opeens voor Brazilië. Vanuit het niks liepen ze weg naar die gelijke stand. Nederland gaat opeens fouten maken. Nummer 1 slaat net een service in het net. Doet hij anders nooit. En Brazilië heeft opeens grip gekregen op het spel van Nederland. Ze serveren nu voortdurend op nummer door. Die dan uiteindelijk in positie wordt gebracht dat hij de smash moet binnenslaan. Maar hij heeft moeite om de bal langs het Braziliaanse blok te werken. Daardoor is er nu een marge en lijkt die tweede set dus naar Brazilië te gaan. 17-12 nu. En dan krijgen we dus een allesbeslissende derde set in de WK-finale. Dat kan bijna niet anders, want nu wordt het 18-12 en hebben Ellison en Bruno nog maar 3 punten nodig.
We gaan zo verder praten over ook wat het gevolgen zijn voor de financiële markten. En we bellen nog eventjes met Connie voor nog meer toespraken wellicht. Pak Kamphuis ook, die is aanwezig op dat plein waar feest gevierd wordt. Nu Raccoon. Brick by brick, we built a house and then we broke it down. Word for word, we meant to hurt, and then we killed the sound. Well, it starts with a joke, and then it goes up in smoke, and leaves us wondering how. And no one knows, that's all she wrote, well, at least for now. We're building a fire, warm up in its own. Nothing is ever good enough for love. And brick by brick, we built a house in this crazy town. And word for word, you make love or get hurt. Yeah, I won't back down. And it starts with a kiss. Or did it end up like this? Shit, I'm running round. It goes to show you never will know what life's about, what life's about. We're building a fire, warm up in its arms. The tears are like diamonds, nothing is ever good enough. Amon, je hebt nieuws. Ik vrees slecht nieuws.
Ja, Nederland is het opeens helemaal kwijt. Heel veel fouten. Brazilië dendert eroverheen. Tweede set met 20-14 naar Ellison en Bruno. 1-1 in sets. We gaan naar een beslissende derde set. Stone by stone we may go home. Just to stroll around in it for a while. Close together and still alone. It's quite the life for quite. Warm up in its arms.
diamonds, 'cause nothing here's ever good enough for ya. Nothing here's ever good enough for love. Nothing here's ever good enough, good enough.
Brick by Brick Raccoon.
Dit is het Radio 1 Journaal met een extra uitzending.
Over het Griekse referendum. Veel geld hebben de Griekse banken niet meer. Daarom is er meer noodsteun nodig van de Europese Centrale Bank. Hadden we het eerder al over. De Grieken zouden daarom morgen om nieuw noodkrediet vragen. We gaan er verder ook over praten met economieredacteur Marleen de Rooij. Marleen, die hulp van de ECB, gaat die er komen?
Nou, als het de uitslag van het referendum echt nee is, dan lijkt het daar niet op. Dan zijn er eigenlijk alleen maar meer redenen voor de Europese Centrale Bank om te stoppen met die noodkredieten. In ieder geval niet ze te verhogen.
Ja, en die pinautomaten, want daar hebben we het ook over, die blijven dan leeg. Dus de gewone Griek, die heeft vandaag misschien wel nee gestemd, maar die heeft ook ja gestemd tegen het dichthouden van de pinautomaat.
Ja, en daar ligt dan ook de grote vraag: hoe lang kunnen die banken dat nog volhouden en hoeveel buffers hebben ze?
Ja.
Er werd gezegd vrijdag van, nou ja, tot maandag houden ze het ongeveer vol. 500 miljoen tot een miljard euro zouden de Griekse banken nog hebben. Maar het gaat natuurlijk vrij snel. De Grieken mogen €60 per persoon pinnen. Dus de verwachting was dat ze tot na het weekend zouden volhouden. En dan zouden langzaam de pinautomaten leeglopen. Als die ELA, die ECB,
die steun,
als die niet verhoogd wordt, ja, dan worden die pinautomaten eigenlijk ook niet bijgevuld.
Ja, en als die pinautomaten niet bijgevuld worden, dan raken ze leeg. En er is ook nog eens een keertje no deal. Wat dan?
Ja, wat dan? Als er echt een no deal in zicht is, dan moet er op een gegeven moment vanuit de Europese toezichthouder iets worden gezegd over de Griekse banken. En dan ziet het er dan uit dat er een aantal Griekse banken toch bankroet moeten worden verklaard. In ieder geval, als ze echt geen cash hebben, als er echt geen deal ligt, dan lijkt het erop dat dat gaat gebeuren.
En dan zijn die banken dus gewoon failliet?
Dan zijn de banken failliet. Dat betekent nog niet dat het hele land failliet is. Dan heb je eigenlijk een soort cash economy zou je kunnen creëren. De Grieken hebben veel geld gepind. Ja. Er is veel cash. En ook toeristen nemen elke keer heel veel geld mee. En daarmee kunnen ze een tijdje vooruit. En dan zou de Griekse overheid, die zou ook nog zoiets als IOU'tjes in het leven kunnen roepen. Dus
precies. Dat is een soort schuldbewijs.
Ja, zo, briefjes. Dus jij mag bij mij naar de kapper en dan maak ik een paar muffins voor jou. En dan zodra houden we de economie nog even een tijdje draaien.
Voor je tweede, krijg je een ruileconomie.
Ja, nou ja. Dat komt het wel.
Precies. Dus er zijn nog, natuurlijk schetsen dat scenario ook, dus allerlei creatieve, als ik het zo mag zeggen, mogelijkheden om de boel in de benen te houden.
Ja.
Hoe kijken trouwens de financiële markten naar deze ontwikkeling?
Ja, die kijken vooral ook naar de ECB. Wat gaat de ECB morgen doen? Ze praten eigenlijk nog niet van grote paniekscenario's. Misschien hadden ze dit ook nog niet verwacht, die nee-stem. Maar grote paniekscenario's verwachten ze niet. Wel zeggen ze zelf, we zijn in verhoogde paraatheid. Ze zitten thuis allemaal op Twitter en alle nieuwsfeeds mee te lezen. Want ze morgenochtend moeten toch naar al die andere investeerders. Ze moeten toch uit, wat is er gebeurd en wat gaan we nu doen?
Ja, precies. Dus het is morgenochtend wel eventjes goed opletten wat de beurzen gaan doen.
Ja, maar ze verwachten.
Misschien vanavond zelfs al wel.
Ja, vanavond en morgen, zometeen eigenlijk in Azië, zullen de eerste beurzen opengaan. En dat zullen wat kleine minnen worden verwacht. Dus er werd nu al gesproken over -1%. Maar die grote gekte van een aantal jaar geleden, dat verwachten ze niet meer.
Goed, we blijven scherp opletten. Dankjewel, Marleen. Marleen de Rooij was dat. Amal, wij hadden een fantastische start. Wij, zeg ik dan maar eventjes, Nubbedor en Varenhorst. Daarna een klein dipje. En nu?
Nou, het gaat nu goed in die derde set. 5-2 de voorsprong. Die derde set gaat tot 15 punten in tegenstelling tot de eerste twee. Die gaat tot 21. We hebben dus een marge van 3 punten. En ik zal je vertellen, Bert, ik had geen idee dat beachvolleybal zo spannend kon zijn. Want we zitten hier allemaal echt op het puntje van onze stoel. Iedereen leeft zo ongelooflijk mee. Want iedereen in dit stadion op een paar verdwaalde Brazilianen na hopen zo ontzettend dat Christian Varenhorst en vooral die 38-jarige Reinder Nummerdoor hier in Den Haag wereldkampioen gaan worden. Het kan, het zit erin. Ze hebben nog maar 10 punten nodig tegen Allison en Bruno. 5-2 in de tiebreaker in de derde set.
Nou, dat zou op sportgebied de dag een beetje goed maken. Want de Tour was in Nederland en we hadden zo gehoopt op een Nederlandse gele trui dragen. Maar het kwam er uiteindelijk niet van. We waren er wel dichtbij. Ben de Reu is gedeputeerde van Zeeland. Verantwoordelijk voor de Tour ook in Zeeland. Goedenavond.
Goedenavond.
En niet verantwoordelijk voor het weer, want dat was echt om te huilen. Hè? Een hoop regen, maar uiteindelijk toch zon.
Ja, het was heel heftig. Typisch Zeeuws weer. Ineens is er onweer en stormachtige wind. En dan een uur later is het warm en is het zonnig. En dat was voor de Tour, denk ik, vandaag wel een heel belangrijke beslissing over hoe het sportief is uitgepakt.
Ja, want het heeft wat gevolgen gehad. Het peloton ging op waaiers en sommige groepen kwamen bij elkaar. En uiteindelijk die kopgroep bleef weg. Hoe kijkt u nou terug op afgelopen dag, met name vanmiddag?
Ja, het was eigenlijk een superdag. We hadden, zoals Christian Prudhomme vanmiddag hier ook gezegd heeft, we hadden een droom dat de finish in Zeeland, midden in zee, dat dat een finish zou zijn met wind, met waaiers, met een uiteengeslagen peloton. En dat is ook gebeurd. Alleen ja, ik had eigenlijk gehoopt dat de Nederlandse renners, de Hollandse jongens die dat weten hoe dat werkt, dat die daar het minste nadeel van zouden ondervinden. Maar het lijkt erop dat het precies de andere kant op is gevallen.
Ja, hoe kan dat nou?
Ja, dat zou je aan de jongens moeten vragen van hun ploegleiders. Want ik had wel gedacht of gehoopt dat Giant Alpecin en Lotto Jumbo, dat die daarvan zouden profiteren. Want ja, eigenlijk wist iedereen dat vanaf Oudorp, met die wind, dat iedereen op de kant zou gaan. En ik dacht, nou, die Nederlandse jongens, die gaan daarvan profiteren. Maar ja, dat pakte toch iets anders uit.
Ja, jammer hè. Alleen Tom Dumoulin, die zat er wel bij.
Ja,
die moeten
Tom,
natuurlijk...
Tom, die hebben we de witte trui aangetrokken. Ik zeg, nou joh, gefeliciteerd. Wit in plaats van geel gisteren, maar hij vond het toch een troostprijs.
Ja, maar goed, misschien verkleurt het wel en wordt het morgen toch geel.
Ik denk dat hij morgen over zijn hele goede kans maakt in hoe je om daar de gele trui te dragen.
Ik denk het ook, want hij klom redelijk mee, ook in de ronde van Zwitserland.
Ja,
zeg, nou nog eventjes over Neeltje Jans, want ja, veiligheidsmaatregelen waren er. 25.000 toeschouwers mochten er maximaal worden toegelaten. Maar er zijn er niet zoveel gekomen. Ik geloof dat de teller is blijven steken onder de 10.000. Hoe kan dat nou?
Nou, ik weet het niet. Ik ken de cijfers nog niet. Dat
ja, het zijn
ik,
cijfers die...
Hoor ik mooi wel.
Ja, nee, okay. Die hebben ze voor ons geteld. Dus nou, 9.400. Ze zijn allemaal geteld.
Ja. Nou, wat ik denk is, maar ik weet het niet zeker wat er een rol heeft gespeeld, is dat misschien mensen wat te bang hebben gemaakt. Want er mogen er maar 25.000 op, alsof dat zo weinig is. Toen kwamen de berichten over onweer. En u moet vroeg komen. En u kan
ja, code geel, hè?
Ja, precies. Dus... Ja, dat maakt mensen een beetje bang, terwijl ze hebben wel een hele flinke roosbui op hun nek gekregen. Dus het waren echte diehards, maar die zijn ook weer teruggekomen. Maar uiteindelijk vond ik dat er heel veel enthousiaste mensen aan de rand van de, of aan de kant van de etappe stonden. Dus ik ben er heel tevreden over. Het hadden er meer kunnen zijn, maar er waren er genoeg.
Ja, misschien is het de pleidooi om voortaan elk jaar een etappe op Neeltje Jans te laten finishen.
Ja, zal ik je even doorverbinden met Christian Prudhomme? Dat lijkt me een goed idee, maar volgens mij gaat hij erover.
Ja, zeg maar dat Bert het een goed idee vindt. Nou, wie weet gebeurt
het. Hij wil wel terugkomen, maar dat duurt wel een paar jaar.
Ja. Ik wens u toch nog een hele mooie avond. Morgen dus de etappe, die start in Antwerpen. En u zei het al, hè, de finish op die legendarische muur van Hoei.
Ja.
Ik dank u wel voor het gesprek. Goedenavond.
Graag gedaan. Goedenavond.
Goedenavond. U luistert naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal over Griekenland met name. En we hebben ook even de sport gedaan. Hier in de studio Adriaan Schout van het instituut Klingendaal. Ja, wij hadden het er al net over wat gebeurt er dan als de banken, hè, want daar draait het uiteindelijk allemaal om in Griekenland, voor de mensen, die blijven dan dicht. Mensen zullen zich, denk ik pas morgen of misschien zelfs overmorgen, realiseren dat ze ook hebben gestemd misschien wel tegen Europa.
Ja, daar zullen ze achterkomen. Varoufakis die zei nog van ons nee is een ja voor Europa. Ze willen eigenlijk een fundamenteel heel andere Europa. Ze willen ook een solidariteits-Europa, niet het Europa van de regels. Dus dat is het ja voor Europa wat ze eigenlijk vanavond hebben afgegeven. Maar ja, dat willen heel veel andere landen niet. En daar gaan ze komende week achterkomen. Ze staan nu te dansen, maar of ze aan het eind van de week nog dansen, dat weet ik niet.
Ja, en ze willen die afschrijvingen hebben, de schulden dat die afgeschreven worden. Maar ik heb nog niemand in Europa horen zeggen van, nou, dat moeten we dan maar eens doen. Ja, ze verdienen een tweede kans, zeggen ze.
Ja, dit is eigenlijk de hele tragiek. Want in Europa is er ontzettend veel bereidheid om juist wel af te schrijven. Alleen het moet wel op een nette manier. Het moet ook in de, ja, op, met de goede stappen gezet worden. Door deze bravoure zijn ze echt hun eigen glazen aan het ingooien. Want eigenlijk had hij, Tsipras had afgelopen week de afschrijvingen ook al binnen. Alleen ja, hij heeft zijn kaarten verspeeld. De tragiek is echt, ze waren er bijna. Waar het niet dat ze het absoluut niet wilden op deze manier.
In Den Haag wordt ondertussen ook gereageerd. Joost Vullings, ja, dat zeg ik. Klopt dat ook? Wordt er ook gereageerd door de Nederlandse politiek?
Jazeker, vooral door de politieke partij. Het kabinet heeft nog niet officieel gereageerd. Dat is ook een beetje ingewikkeld. We zijn natuurlijk allemaal te wachten op een reactie van Jeroen Dijsselbloem. Maar dat zal natuurlijk een reactie vooral zijn als voorzitter van de Eurogroep. Misschien wat minder als minister van Financiën van Nederland. Maar in ieder geval hebben PvdA en D66 bijvoorbeeld laten horen van ja, dat ook na het nee, dat zij willen dat Griekenland in de euro blijft. En dat er toch nog wordt gewerkt aan een oplossing. Een oplossing waarbij Nederland en die andere landen zich nog steeds wel streng zullen opstellen, want ze willen nog steeds dat er hervormd wordt. Maar wat die twee partijen betreft, staat de deur nog steeds open. Daartegenover staat bijvoorbeeld de PVV, die zegt, Griekenland moet gewoon nu zo snel mogelijk uit de eurozone, uit de euro. Het is een bodemloze put en Griekenland moet eruit. En de SP zegt, die willen ook een akkoord, maar dat moet een duurzaam en eerlijk akkoord zijn. Dus die scharen zich meer achter Syriza, de regeringspartij in Griekenland, dat Europa dus meer concessies moet doen aan Griekenland.
En de Tweede Kamer is strikt formeel op reces. Is dit nou iets waar ze voor gaan terugkomen om hier een debat over te voeren?
Ik vrees het wel, Bert. Ik zag het net al op het ANP. De SP heeft al gezegd, we willen dat er een debat over gaat komen. Dat lijkt me ook wel logisch, dat dit is zoiets groots. Hier wil de Tweede Kamer natuurlijk wel verder over debatteren voordat onze minister-president en onze minister van Financiën weer in Europa gaan om daar verder over te praten. Dus ik verwacht deze week daar wel een debat over, inderdaad.
Goed, later deze week dus vast en zeker een debat. En dan horen we ook Jeroen Dijs. En misschien minister-president Rutte ook nog. Bart Kamphuis, jij bent nog steeds aan het feestvieren met de mensen op het plein.
Ja, ik hou me een beetje aan de zijkant, hoor.
We kennen je, Bart.
Langs de lijn, zullen we maar zeggen. Hè? Maar het begint iets minder vol te raken hier op het plein. Er komt iets meer lucht, er trekken wat mensen weg. Misschien mensen die bij tijds moeten gaan slapen. Maar ze wapperen hier nog wel, hoor. De Griekse vlaggen en het orchi, dat klinkt ook nog steeds wat minder luid, wat minder veelvuldig. Maar ze zijn er nog steeds. Het is eigenlijk een hele mooie mix van taferelen hier op het plein. Want behalve die overwinning die gevierd wordt, zijn er ook gewoon de jongeren die op het skateboard hun kunsten vertonen. Mensen die hier op een grasveld vormen, een beetje zitten te picknicken bij een boom. Met elkaar zitten te kletsen. Heel gemoedelijk, heel vredig. En het wordt allemaal gadegeslagen door natuurlijk ook de toeristen die hier in grote getale aanwezig zijn. Hier aan een late maaltijd zitten of al lekker zitten te borrelen. En dat het allemaal zo voor zich zien gebeuren. Een bijzondere avond in Athene. En die denk ik nog lang niet afgelopen is.
Nee, ik zie ook heel veel vlaggen. Want we hebben natuurlijk ook hier beeld van. Zijn het nou Griekse vlaggen die ik zie of zijn er ook rode vlaggen bij?
Het zijn Griekse vlaggen die hier op het plein wapperen. En de rode vlaggen heb ik zojuist voorbij zien komen in een stoet. Die eigenlijk voorbij het plein kwam en waar dan mensen vanaf het plein zich bij aansloten. En de rode vlaggen, ja, dat is de socialistische, de communistische beweging die hier toch nog wel levend is. En nu neem ik aan, maar ik heb daar geen actueel beeld van. Ze trokken hier net voorbij. Het was best wel een lange stoet, hoor. Nu door Athene trekt door andere delen van het centrum.
Ja, Connie Kees, ook in Athene. Connie, want we waren aan het tellen. We waren geloof ik gebleven bij ongeveer 60% van de stemmen die al bekend waren. Hoe staat het er nu mee?
We zitten nu op 65%, ruim 65% van de stemmen. Het nee heeft 61,3% gestemd. En voor ja hebben 38,6% van de Grieken gestemd. Dus we komen dichter bij de 100%.
Ja, precies. En als je dat kan analyseren al op dit moment, zijn er dan delen van het land waar ze heel erg nee hebben gestemd? Delen van het land waar ze heel erg ja hebben gestemd?
Nou, dat is moeilijk te zeggen nog. Want het komt wel binnen via gemeenschappen. gemeente, via provincie. Maar over het algemeen zie je toch wel close calls nog steeds.
Yeah.
Dus ik denk dat we morgen pas iets kunnen zeggen van waar hè, is de nee-stem sterker geweest.
Ja, nou goed. Blijf eventjes aan de lijn. Ik ga eerst eventjes naar beachvolleybal, want daar hebben we bijna een ontknoping. Amal.
Het is 13-13 zojuist geworden in de derde en beslissende set die dus tot de 15 punten gaat. Het was net 13-12, maar nu moet Nederland toch weer een puntje toestaan. Allison serveert op zijn service, maakt Brazilië heel veel punten. Allison Cerruti, 2,3 meter, bijnaam de mammoet, gooit de bal nu hoog de lucht in, serveert. En die bal is in op de lijn, op de achterkant van de lijn. En dat betekent matchpoint voor Brazilië op 14-13 in de derde set. Gaat het dan toch nog fout voor Nummerdoor en Varenors, de wedstrijd die ze niet konden verliezen afgaande op die eerste set toen ze oppermachtig waren met 21-12 wonnen. Maar nu is het matchpoint voor de Brazilianen. Opnieuw die service van Allison die de bal weer de lucht ingooit. Nummerdoor en dan is die bal niet goed. Set-up Varenors. Nummerdoor moet nu een punt maken. Doet dat niet. Hij wordt gered door Bruno. Allison stompt de bal uit. Het eerste matchpoint weggewerkt door Nederland. En het publiek springt maar weer eens de lucht in. De muziek wordt nog maar eens harder gezet hier op dat drijvende stadion in de Hofvijver in Den Haag. Waarbij uitzicht hebben op het torentje, op het Mauritshuis. Een schitterende, pittoreske locatie voor dit WK beachvolleybal dat zich nu in de eindfase bevindt. Want hier is een service van Reinder Nummerdoor op 14-14. Service wordt gepakt door Bruno. Setup Allison en Bruno slaat hem in het blok van Varenors. Die bal is in. Matchpoint voor Nederland nu. Het eerste matchpoint voor Nummerdoor en Varenors. Blijf kalm, zeggen ze tegen elkaar. Blijf rustig. Nummerdoor loopt nu nog even terug naar Varenors. Hij moet die jongeling vertellen wat ze moeten doen. Dat is het hele toernooi al zo. Die rolverdeling is gewoon duidelijk. Nummerdoor bedenkt de tactiek. Varenhorst voert dat uit met zijn 2,12 meter. Nu serveert Nummerdoor misschien wel het belangrijkste moment van zijn o zo lange beachvolleyballeven. De service van Nummerdoor. Daar is de setup van Allison. Bruno moet het afmaken. Het blok van Varenhorst. Nee, net niet zeg. Die bal gaat aan de verkeerde kant van het net toch in. En daardoor is het weer gelijk. Het is bijna niet uit te houden. Die spanning hier in Den Haag. 15-15. En we zijn dan wel bij die 15 punten.